Reageert de microfoon, de responder reageert?
Nee hoor.
Dat was
overweldigend. Oké. Andere.
Camera shoes.
Maar je zet die zo, die kan je beter hier zetten toch? Want toch is alleen audio.
We waren in house om de kijk.
Take 3.
1, 2, 3.
Ja, dus je mag zo open en dicht doen. Take 3.
Jij ziet dingen. Ik zou het doen. Je zet er net een baby toch? Als die baby zijn leider.
Heb je inspiratie aan?
Gaat die?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم طريقة الصحبة والخير في الجمعية أحمد يا سيدي الدستور يا سلطان الحمد لله الحمد لله The Prophet صلى الله عليه وسلم zei dat de grootste jouw grootste vijand jouw allergrootste vijand Subhanallah, voordat je eigenlijk met de hadith al begint, denk je vijanden. Hoeveel vijanden hebben de moslims wel niet? Subhanallah, als je over nadenkt, hoeveel vijanden. En daarmee bedoel ik niet vanuit de religie, maar vanuit de praktijk wat we ervaren. En ook wat we historisch hebben ervaren. En zeker in de tijd van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, moslims werden vervolgd. Ze werden gegaan tot de oorlogen. Maar toch zegt de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, jouw ergste vijand, met de grootste vijandigheid, is jouw ego die tussen jouw twee zijden zit. Imam al-Bayhaqi levert dit over in zijn Zuhd al-Kabir. Hij levert dit over. De ego is het belangrijkste om aan te werken. En zeker de profeet sallallahu alaihi wasallam zei dat er zal een tijd komen. Als jij ziet, shuhan mata'an. Als jij ziet dat mensen alleen maar hebzuchtig zijn geworden. Wat dunya mu'tharatan. En dat ze alleen achter de dunya aanrennen. Alleen wereldse zaken willen. Niet geïnteresseerd in andere dingen. En dat iedereen onder de indruk is van zijn eigen mening. Subhanallah. Iedereen onder de indruk van zijn eigen mening. Zeker in deze tijd met social media. Iedereen heeft een mening over iets. Maak eens van die grappen. Dan wil iemand net eten. Zeggen ze, ja, als je dit soort vlees eet, is ongezond voor je. Denkt hij, oké, laat vlees. Dan wil hij net groente eten. En dan hoort hij, oh, maar als je bepaalde groente eet, is ook niet goed voor je. Denkt hij, oké, laat maar. Wil hij net water drinken? Zeggen ze, ja, maar als je kraanwater drinkt, is ook niet goed voor je. Wil hij dat wegdoen? Dan denkt hij, weet je wat, ik ga gewoon ijsklontjes eten. Ik ben gewoon zat. Omdat iedereen heeft een mening ergens over. En de profeet sallallahu alaihi wasallam zegt, als dat de situatie is, keer dan naar jezelf. Keer naar jezelf. Daarom is de grootste uitdaging, het moeilijkste, het allermoeilijkste moeilijkste werk, is werk aan je ego. Dat is het allermoeilijkste. En daarom is dat is iets wat niet iedereen kan doen. Omdat het zo moeilijk is. Tuurlijk, alhamdulillah, iedereen heeft zo zijn eigen bezigheid in de islam, dat is alhamdulillah. Maar werk aan de ego is het moeilijkste. Nou, natuurlijk hebben we in islam verschillende vakken. Je hebt tasawuf, of ihsan, zeggen ze ook wel. En die ihsan, de profeet sallallahu alayhi wa sallam beschreef het als anta'abudallaha ka'annaka tarah. Dat je Allah subhanahu wa ta'ala aanbidt, alsof je hem ziet. Wa illam takun tarah, fa innahu yarak. En als jij hem niet kan zien, Allah subhanahu wa ta'ala, weet dan dat hij jou ziet. En toen de profeet dit zei, sallallahu alayhi wa sallam, was het in de context van hadith Jibril, een hele bekende hadith. Waarin de engel Jibril a.s. naar de profeet kwam en hem vroeg, wat is islam? Toen zei de profeet sallallahu alaihi wasallam, de vijf zuilen. Toen zei hij, oké, sadaqt, u heeft de waarheid gesproken. Sahaba waren in de war. Hè? Iemand stelde Rasulullah een vraag. En vervolgens zegt hij tegen de profeet, je hebt de waarheid gesproken. Want iemand die vraagt, het impliceert dat hij iets niet weet. En iemand die bevestigt, impliceert dat hij weet. Dus dat is tegenstrijdig. Toen vroeg deze persoon, en dat was Jibril a.s. in de gedaante van een mens, wat is imaan? En toen noemde de profeet sallallahu alaihi wasallam de zes zuilen. Geloof in Allah, de boeken, de profeten. Allah, de engelen, de boeken, de profeten, het lot, wederopstand. Dat zijn de zes. Dat zijn de zes. En het lot is dat al het goede en het kwade van Allah subhanahu wa ta'ala komt. Het bittere en het zoete, zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam. Het bittere en het zoete van de qadr. En dan vraagt hij, oké, wat is ihsan? Schoonheid. Dus je hebt islam, iman. Dus islam, je zou bijna zeggen praktisch. Iman is het geloof. En ihsan. En ihsan is dan de spirituele dimensie. En daar stoppen mensen vaak. Maar de hadith gaat verder. Dan zegt hij, oké, vertel mij de tekenen van het uur. En dat is de vierde dimensie. Dat is tijd. En daarom als mensen spreken, moeten we in de juiste tijd spreken. Je kan niet nu gaan praten met kennis van 600 jaar geleden. Dat je uitspraken gebruikt van de geleden van 600 jaar geleden. Die uitspraken gebruiken we natuurlijk, dat is prima. Maar je kan niet één op één toepassen. Want wat is onze tijd nu? En daarom merk je dat heel veel uitspraken en heel veel lezingen gaan over een islam die we niet per se in de werkelijkheid terugzien. Over moslims. De situatie is compleet veranderd. Is compleet veranderd. Er is nog nooit... Ik had het... Met wie was ik? Ik was met een broeder. Een Syrische broeder in gesprek. En hij had het over... Want hij is uit Syrië gekomen. En hij zei, ja, hij zei, ik vind het moeilijk hier. Want mensen zijn alleen bezig met dunya. En ik zei tegen hem, broeder. Ibn Abd al-Rundi. Sheikh Ibn Abd al-Rundi. Dat is grote wali. In zijn tijd in Andalusië, 600 jaar geleden of zo. Zag hij al, en naas kulluhum, alle mensen, munqati'un anillah, zijn allemaal afgesneden van Allah. Zijn allemaal, hun harten zijn alleen met dunya bezig. 600 jaar geleden. In een tijd, als wij terugkijken, denken wij nostalgie, mashallah, Andalus en Alhambra en roadtrip, naar de palmbomen kijken daar, Andalusische poëzie. Wij kijken terug, dat was gouden tijden van de islam. En hij zegt, deze tijd, mensen zijn helemaal... afgelopen. En in feite hebben ze dat in iedere tijd gezegd na de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Zelfs de profeet sallallahu alayhi wa sallam was een teken, zijn komst, was teken van einde der tijd, nadert. Dus de laatste factor is tijd. Te begrijpen in welke tijd. Wij zijn in een tijd, agru zaman, wij zitten in einde der tijd, dicht bij de komst van de Mahdi alayhi salam. En het is wijs voor moslims om pas op de plaats te doen. Pas op de plaats. Rustig, met activisme, kalm te bewegen. Niet overal maar wat te doen. Overal, ook sprekers nu, subhanallah, mensen. Als komt het als paddenstoel uit de grond, zeggen ze dat? Ja. Fatwa's hier, fatwa's daar, mensen maken een mix van alles, praten gewoon zonder kennis. Het is een enge tijd, het is een hele enge tijd. Maar wat onze focus is, inshallah, is de ego. Werken aan onze ego. En onze ego is een monster, het is een monster. En... Want daar wilde ik heen. De geleerden van tasawuf, van ihsan, die worden geleerden van tasawuf genoemd. Nou, de geleerden van tasawuf, als mensen denken aan de geleerden van tasawuf, denken ze aan imam Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali, rahimullah. Grote wali. Geen twijfel over. Sheikh Abdul Qadir Jilani, rahimullah. Geen twijfel over. Maar ook in de eerdere tijd van de salaf. Alleen, vooral in onze tijd, is de benadering van tasawuf heel textueel geworden. Mensen kijken naar boeken. Maar er is een heel groot verschil tussen een medisch schrijver, iemand die boeken schrijft over geneeswijze, geneeskunde, en een praktiserend arts. Wereld van verschil. Iemand kan onderzoek doen, theoretisch onderzoek, en je hebt iemand die zegt, ik heb gewoon 60 jaar lang in hersenen geopereerd. Hersenchirurg met 60 jaar ervaring. Als je de keuze hebt om een operatie te krijgen, en je hebt iemand die heeft 60 jaar... hersenchirurgie gedaan, ervaring, op het hoogste niveau. En iemand die zegt, ik heb nooit gedaan, maar ik heb een boek geschreven. Maar als je een probleem hebt met jouw hersenen, ik wil je hoofd wel openmaken. Duidelijk. Het voorbeeld van Sheikh Nazim is, hij is een praktiserend arts in tariqa. Het is het daadwerkelijk toepassen. Toepassen. En daarom heeft Maulana Sheikh Nazim een sleutel gegeven over de ego. Een hele belangrijke sleutel die je volgens mij, Allahu a'lam, voor zover ik heb kunnen zoeken, nagenoeg nergens kan kunnen vinden. Dit is één sleutel over de ego, subhanallah. Want ik was benieuwd of het in bepaalde boeken stond. Dus ik was even gaan kijken. En dan zie je dat de beschrijving van de ego... Vooral als je die beschrijving gaat lezen... Als zij onze tijd zouden zien, zouden zij misschien helemaal flauw vallen. Van wat onze toestand nu is. Maar Sheikh Nazim zegt dat de ego is zijn karakteristieken. Haal je de karakteristieken weg van de ego, dan stopt de ego. De ego bestaat door de eigenschappen van de ego. Die moeten we inshallah een beetje toelichten. Dus hij, in het kort zegt hij, door de dingen te doen waar de ego van houdt, blijft de ego in stand. Maar als je daarmee stopt, stopt de ego. Dus de ego, wij denken, als ik ermee stop, dan is er nog een ego die iets gaat verlangen en dat is moeilijk voor mij. Nee, zodra je ermee stopt, dan houdt dat gewoon op. En dat is de ego. Imam al-Busiri, rahimahullah, zegt, hij stelt de retorische vraag in de Qasida Burda. Een hele bekende gedicht. Mawla ya salli wa sallim da'iman abadan. Hele bekende. Het bekendste gedicht in de geschiedenis, overigens. Hij zegt, man li bi raddi jimahin min ghawayatiha. Hij zegt, wie gaat mij helpen om dit... Hoe noem je een dol paard? Een hond is dol, toch? Een dol hond. Hoe noem je een paard?
Een wilde hengst.
Een wilde hengst? Misschien wild, een wild paard. Je zou kunnen zeggen wild paard. Hij zegt, wie helpt mij? Want hij heeft een paard die je niet kan beheersen. Min gawayatiyam, van de rebellie van het paard. Wie helpt mij? En hij bedoelt zijn ego. Wie gaat... Kama yuraddu jama'hul khayli bil lujumi. Zoals je een paard controleert door middel van teugels. Met een bit in zijn mond, van ijzer of van iets. En daarmee hou je het paard stevig. Maar hij zegt, omdat hij het zelf niet kan. Hij zegt, wie gaat mij hierbij helpen? Want het ego is enorm zwaar. Enorm sterk. En hij zegt, en daarom zeggen ze, in deze verwoording zit een geheim. Omdat het antwoord op die vraag is Allah subhanahu wa ta'ala. Als Allah bepaalt dat iemand zichzelf kan reinigen, dan gaat hij een opening kunnen vinden. En de ego heeft zijn eigenschappen. De ego is een monster. En dat is iets waar moslims helaas... Je kan hier nergens advies over krijgen. Iedereen probeert te praktiseren. Maar het kan zijn dat bepaalde oude gewoontes kan je niet van afkomen. Roken. Misschien wiet. Misschien drugs. Cocaïne. Misschien pilletjes. Misschien alcohol. Misschien zina. Misschien diefstal. Misschien liegen. Al dat soort eigenschappen... Daar hebben mensen moeite mee. En in de stilte lijden mensen hieronder. Praten er niet over. Wat ergens ook goed is natuurlijk. Allah beschermt voor de zonde. Maar wij willen af van onze ego. Wij willen naar een betere situatie. Dus ons doel is om die ego schoon te maken en te verbeteren. Dat is het doel. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. En daarom, we hadden over 40 dagen niet kijken, toch? We hadden 40 dagen proberen de ogen te controleren. Want dat is het ding met de ego. Iemand kan zeggen, ja, ik kan niet. We hebben bijvoorbeeld over zina. Iemand zit in zina. En hij wil eruit. Maar waar hij niet op let, is zijn oog. Daar heeft hij nog controle op. Telkens doordat hij kijkt en een klein beetje kijkt en kijkt en kijkt, wordt als het ware die batterij van de ego gevuld. Gevuld. En dan, op een gegeven moment is hij alleen, dan neemt de ego hem over. De ego wurgt hem en hij doet wat hij doet. En hij zit daarin vast. Als je tegen zo'n persoon zou zeggen stop. Als iemand dan tegen ons zou zeggen stop. Zou hij zeggen het is te moeilijk voor mij. Mijn ego heeft mij klem. Maar dat is niet waar. Dat is de illusie van de ego. Als je gewoon stopt met kijken. En die batterij van die ego is leeg. Klaar. Dan heeft de ego geen kracht meer om jou te pakken. En daarom zijn de regels van Sharia zo belangrijk. Om ons te beschermen daarvan. Zo belangrijk. En de ego heeft zijn gewoontes. Kijk, bijvoorbeeld roken. Roken is een gewoonte. Mensen denken, ik ben verslaafd. Maar wie bedoel je met ik, voordat je zegt verslaafd? Wie is ik? Wij zeggen, de ik is een ziel. Je bent een ziel. Je bent een hart. Je bent een intellect. Je bent een ego. Dus wij hebben die vier elementen in ons. Eén element is de ego. Dus wanneer jij denkt, ik ben mijn ego, heeft je ego al gewonnen. Want je bent niet je ego. Je ego is jouw paard. Daarom zegt Jalaluddin Rumi over de mensen die dit door elkaar halen. Zij denken dat zij de ego zijn. Dat is alsof jij zegt dat jouw paard breng je naar jouw huis. Leg je in jouw bed. En jij gaat in de stal slapen in de stro. Omgekeerd. Of hij zegt, de ezel rijdt op jou. Dat is het metafoor. Omdat mensen denken, ik ben... Mijn lusten, ik ben mijn emoties. Ook een hele bekende van onze tijd. Ik ben mijn emoties. Nee, je ervaart iets. Je voelt iets, maar jij bent niet jouw emotie. Dus de ego, wanneer wij denken ik ben verslaafd. Nee, dat is niet verslaving. Verslaving is dat de ego steeds wordt gevoed en voldoende kracht heeft om jou te dwingen om iets te doen. Dat is ego. Stoppen met het voeden van de ego. Dat is de echte challenge. En zoals Maulana zegt, de ego bestaat door middel van de eigenschappen. Door middel van die daden bestaat de ego. Stop je daarmee, stop de ego. En daarom is het zo belangrijk. En dat heeft niveaus. Laten we beginnen met niveaus. Dus één is, wij willen de batterij van de ego zo leeg mogelijk houden. Maar dan heb je een ander element, want wij zeiden, ja, je bent ook een ziel. Dat je de batterij van de ziel volmaakt. En dat is die strijd die tussen twee elementen in ons altijd is. En het volmaken van de ziel is op een aantal niveaus. En daarom zegt ze, taqwa is op 5 niveaus. 5 niveaus. Eerste niveau van taqwa is geloof in Allah subhanahu wa ta'ala. Geloof in Allah subhanahu wa ta'ala. In zijn eenheid. Geen shirk doen. Correcte geloofsleer. Dan heb je de taqwa bereikt van koefer. Dan heb je dus geen koefer. Dan ben je in islam. Vervolgens heb je de taqwa daaronder. En dat is van haram vermijden. En de verplichtingen doen. Dan heb je taqwa van islam heb je dan. Maar daar stopt het niet. Want hij zegt. Daarna heb je maqam tauba. Dan heb je een derde niveau. Is dat je alle zondes compleet laat. Want één is dat je overgeeft. Maar twee is dat je zondes laat. En daarna heb je een vierde niveau. En dat is de taqwa van toegestane zaken. Dat je zelfs toegestane dingen niet meer doet. Bijvoorbeeld Sheikh Abdul Qadir Jilani die beschrijft dit ook. Hij zegt eerst laat je de haram. En dan laat je de afgeraden zaken. En dan laat je de nut. En dan laat je de halal zelfs. Dan laat je de halal. En het laatste is dan het laatste niveau. Is dat al het andere van Allah laat je. Misschien zeg je oké. Dat is theorie. Wat is daar de praktijk van? Nou de praktijk is. In het begin wordt jouw ego gevoed misschien. Doordat jij kijkt naar de verkeerde dingen. Maar er komt een punt dat er misschien andere dingen zijn. Dat bijvoorbeeld op een ander niveau jouw hart te veel houdt van andere dingen dan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan gaat dat de voeding van de ego zijn. En daarom moeten we weten op welk niveau zitten we. Zitten we op geloofsleer? Dat is één religie die de ware religie is. Allah is één. Dus er zijn misschien broeders die zeggen, ja maar ik doe mijn gebeden. Ik doe mijn wikker. Maar toch kom ik niet van die zonde af. Dan gaan we eerst terug. Hoe is jouw geloofsleer? Wat zeg je over Allah? Allah? Wat zeg je over de profeet? Wat zeg je over alle profeten? Islam is ware religie, niet alle religies. Dan heeft de ego daar geen voeding meer. Daar is veilig. En dan tweede, hoe zit het met de verplichte daden? En als dat veilig is, en zo ga je door totdat uiteindelijk een voeding van jouw ego is, dat je met andere dingen bezig bent dan Allah subhanahu wa ta'ala. Dat je nog steeds kijkt naar andere schoonheid. En dit is voor mensen die verder zijn. Wij zijn nog helemaal bij het begin. Maar dit is voor hun. En dat is hoe dit is het echte werk van de ego. Het is het echte werk. Jezelf te overwinnen. En dit is hoe de religie is overgedragen. Dit is hoe de moslims zijn gegaan naar Indonesië. Dit is hoe ze islam hebben overgedragen. Dat mensen zagen van dit is iets anders. Want als je dat niet doet. Het alternatief is wat ze tegen jou zeggen. Ze zeggen dit zijn gewoon trauma's van jou. Jouw verslaving zijn slechts trauma's. Omdat je als kind of niet genoeg liefde hebt gehad. Of jouw vader heeft jou verlaten, jouw moeder heeft jou verlaten. Of jouw vader of moeder hadden te veel afstand van jou. En hoe verder wij komen, hoe meer van dit soort varianten we hebben. Hoe meer, de te afstandige moeder. Of de moeder die te dichtbij was. Of de moeder die een relatie wilde met... Ze hebben nu zoveel dingen. Maar met alle respect, als het gaat om deze werkelijkheden, hebben wij de olie om. Niet de psychologen. Zij kunnen misschien iets beschrijven. Dat is oké. Maar de ego is wat anders. Dat iets is dat iemand, als iemand zijn ego weet te controleren en zijn wikker doen, verandert de innerlijke constitutie verandert. Wat er wordt gedacht over een eventueel trauma verandert. Het kan ook weggaan. Terwijl die mensen die zeggen, nee, je moet trauma moet je behandelen volgens de moderne psychologie. Oké, iemand die trauma's heeft. Ga maar later, als hij 50 of 60 is, hij gaat zeggen, ik heb nog steeds hetzelfde trauma. Ik kan er alleen beter mee omgaan. Mashallah. Toppunt van de schepping is de mens. En toppunt van menselijke kennis is dat je alleen om kan gaan met de trauma. Nee, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in de woorden van de Koran, wa yuzakihim, hij reinigt hem. Hij reinigt. Hij maakt het schoon. Daarom zeggen sommige sahaba, ja Rasulullah, ik kan niet slapen. Een van de sahaba zei, ja Rasulullah, ik kan niet slapen. Insomnia, ik kon niet slapen. Hij heeft hem een speciale dua gegeven. En de profeet sallallahu alaihi wasallam maakt op die manier maakt zijn sahaba schoon. En schoonmaken gaat langs deze 5 lijnen. Eerst imaan, en dan in islam, en dan toba van verboden zaken. Dan ga je kijken, zijn er dingen die toegestaan zijn waar ik te veel in mee bezig ben? Ik ben te veel bezig met carrière. Is toegestaan om te denken aan carrière. Maar ik ben te veel mee bezig. En dat leidt me af van Allah subhanahu wa ta'ala. Zo langs die lijnen kunnen wij inshallah van onze trauma's afkomen. Is meer. Dus wij openen nu het onderwerp een beetje van trauma. Als we naar de Koran gaan, heb je verschillende plekken waar dit terugkomt. Maar ik denk het belangrijkste, echt onze tijd. Ze zeiden misschien 10, 20 jaar geleden dat het tijdperk was van de ego. Maar dit is, wij gaan nu echt tijd van trauma's in. Dat die trauma's worden dus zoveel. Dat is ongelooflijk. Dat is ongelooflijk. Dat is ongelooflijk. Maar noer ala noer. Degene die dikker doet, de trauma is gewoon een beetje zout wat wordt gegooid in de oceaan. Niemand proeft wat van. Mercy oceans. Als je die connectie hebt, maakt niet uit. Het maakt uit. Wanneer je met Allah bent en het voelt en ervaart. Sheikh Adnan zegt, door Musa alayhi salam. Als je over trauma wil praten, surah Taha. Allah subhanahu wa ta'ala zegt tegen Musa alayhi salam, als kind hebben jouw moeder gezegd om jou in een rivier te zetten. In jouw wiegje, in jouw wiegje. Van onze tijd zou genoeg trauma zijn. Oh, ik ben als een wieg gezet, als baby. En toen, de persoon die hem wilde vermoorden was de vader, oh, heeft hem in huis genomen. Dat wordt dan als, jij groeit op met die persoon als zeg maar jouw vader, jouw opvoeder. Maar hij wilde jou vermoorden. En daarna wordt hij jouw grootste vijand. Hoe dan? Allah subhanahu wa ta'ala, wanneer Allah subhanahu wa ta'ala begint met de openbaring richting Musa alayhi salam, met spreken. Fastami' lima yuha. Dit is wat Sheikh Adnan. Sheikh Adnan zegt, en dat komt van Grand Sheikh, dat luister naar wat wij je openbaren. En hij zegt het geheim hierin, en dit is tariqa knowledge. Mensen gaan zeggen, ja, in welk boek staat dat? Praktiserend arts vertelt ons dit. Praktiserend arts. Het horen van de Koran, het horen van Allah verandert de constitutie van Musa alayhi salam. Het verandert hem. Dus wanneer wij Koran horen, het verandert jou. Ik zeg vaak, niet denken, Koran is een boek, zoals een boek hier zien. Nee, het is het grootste wonder in de schepping, is de Koran. Jij leest het verandert jou aan de binnenkant. Alleen wij kunnen het niet zien, maar je voelt het. Je voelt het. En hoe beter je het kan lezen, hoe meer je in tune komt, in lijn komt met de Koran. En dan heb je nog generationele trauma's. Die worden overgedragen. Van generatie op generatie. Dat zeggen ze nu ook steeds vaker. Terwijl eigenlijk het zijn dat er zijn bepaalde dingen van voorvader die effect op ons kunnen hebben. En het bewijs daarvan komt in de Koran. Want we hadden het over Khidr alayhi salam. Eén verhaal kunnen we misschien kort benoemen. Is dat hij dat jongetje, hij ging op een gegeven moment die muur terugzetten. En toen zei Musa alayhi salam, en toen hij uitlegde waarom hij dat deed aan Musa alayhi salam, zei hij, ik deed dat, want hieronder zit een schat voor twee wezen. En ik deed dat omdat zijn vader vroom was. Dus omwille van de vroomheid van zijn vader heb ik dit voor hem gedaan. In het tafsir zeggen ze, dit was de zevende overgrootvader. De zevende overgrootvader. Het effect van de vroomheid van die zevende overgrootvader heeft dus effect op het kind. Dan hoe is het met de zondigheid? En daarom zijn er een aantal mensen die hebben de permissie, ik ga het anders verwoorden, in echte tariqa werk je dus aan het generationele ook. Er wordt niet meer over gesproken. Ze zeggen, je bekeert of je praktiseert en dan klaar. En al jouw woede, al die issues, zeggen ze, jij moet gewoon sabr hebben. Nee, er zit de hele wereld hierachter van hoe om te gaan met de ego. En wij hopen, en ik kijk naar mezelf, ik weet, ik heb de moeilijkste ego die er is. En Sheikh Nazim zei, het is van goede adab als je realiseert en weet dat mijn ego is viezer dan een varken. Mijn ego, niet de ziel, niet jouw intellect, niet jouw hart, niet de ego, is viezer dan een varken. Want de viezigheid van de varken is wat? Hij zit in modder en hetgene wat hij eet is niet rein. Maar de viezigheid van de ego is rebellie tegen Allah subhanahu wa ta'ala. Want dat is wat de ego uiteindelijk wil. Nou. Dus hoe dan? Hoe komen we uit die grote zonde? Want als je batterij helemaal gevuld is, gaat jouw ego gaat die zonde willen doen. Daarom komen we bij de zikr, wordt de ziel gevuld, heb je eventjes macht over die ego. Eventjes. En dan moet je het werk gaan doen. De dikker gaan doen, de ogen beschermen, handen beschermen, niet roddelen. Iedereen zijn eigen zondes. En jezelf probeert te beschermen, dat de ego steeds zwakker en zwakker en zwakker wordt. Tot de dood. Ze vroeg aan imam Junaid, grote wali was hij. Ze zeiden, slaap shaitaan. Hij zegt, als shaitaan zou slapen, dan zouden wij rusten. Die man slaapt niet. Dus shaitaan is altijd met verleiding bezig, want hij wil niet dat wij de hoofdprijs krijgen. Want diegene die zijn ego overwint, dat is de burak. Dan krijg je de mi'raj, de hemelreis. Dan openen alle sleutels, krijg je alles. Qad aflaha man zakkaha. In de Koran, zeer zeker, hoe succesvol zo. Qad aflaha. Zeer succesvol is degene die zijn ego heeft schoongemaakt. Zeer succesvol. Niet degene die veel heeft gestudeerd, veel kennis heeft, veel geld heeft. veel kinderen heeft, veel aandacht heeft, mooi is. Nee, reinheid van het hart. En dan, afsluitend, moslims, mashallah, Allah subhanahu wa ta'ala zegt, wujuhun yawma idhin nadira, wujuhun yawma idhin nadira. Dat die dag zullen gezichten kijken naar Allah subhanahu wa ta'ala en schijnen. Schijnen, ze zijn puur en ze schijnen. We hebben schijnende gezichten nodig. Want als je kijkt naar hoe moslims zich... Het is interessant, subhanallah, moslims, dat moslims worden gedehumaniseerd, gezien. Ze worden niet gezien als mensen. Als moslims doodgaan, denken ze niet, hé, er gaan mensen dood. Om de een of andere reden wordt die klik niet gemaakt. Het zijn maar moslims. Waarom? Vaak als ze moslims zien, zijn ze boze moslims. Boos, agressief, geïrriteerd. Dat is niet schijnende gezichten. Hoe Allah de moslims beschrijft. Kijken naar Allah subhanahu wa ta'ala. Schijnend. Schijnend. Dit is de beschrijving van de moslim. Schijnend. Mensen jagen mensen weg van de islam alleen met hun gezicht. Subhanallah. Mogen Allah ons goed gezicht geven. Astaghfirullah. Ons allemaal, inshallah. Inshallah, mogen Allah mij vergeven, inshallah. Jullie zegenen. Mogen Allah ons helpen om deze niveaus van taqwa. We zeggen niet bereiken, want wij zijn altijd op nul. We willen altijd op nul zijn. Maar dat we op die manier dienaarschap van Allah kunnen bereiken. En dat is de hoogste. Sayyidina Isa alayhi salam. Inni abdullah. Ik ben dienaar van Allah. Dat is het eerste wat hij zegt. Wanneer hij zegt. Wa atani al-kitab. En hij heeft mij boek gegeven. Wa ja'alani nabiyyan. Hij heeft mij profeet gemaakt. Maar eerst hij zegt dienaar van Allah. De ultieme eer. Allah is dienaar. Dienaar van Allah. Wat doe je? Ik werk voor Allah. Je doet jouw dikker. Je probeert niet te zondigen. Ja, alhamdulillah. Dan gaat Allah jou upgraden toch? Innerlijk upgraden, psychisch, mentaal, alles upgraden, inshallah. Mogen Allah voor makkelijk maken, met name voor mij. Ik heb meeste moeite, inshallah. En met jullie mogen Allah ons helpen met onze ego's te verbeteren. En dat is het echte werk, met elkaar. Het heeft geen zin om het individueel samen proberen de ego te overwinnen. Als wij thuiskomen, niet in oude gewoontes te kunnen. Dat we weten, als je erin valt, wat moet ik doen om terug te komen. Een hele goed middel is ghusl. Om de ridges, de viezigheid van shaitan weg te halen. Ah, ik voel me zwaar, ik voel me goed, ik wil haram doen, whatever. Dat is een goede. Bi hurmati al-habib, Muhammad al-Fatiha.